Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik had volgens mij in de vorige podcast iets gezegd over dat ik wel eens wilde podcasten over locaties waar ik mijn tarotleggingen doe. En dan bedoel ik eigenlijk vooral door het huis heen. Waar ga je nou precies zitten? Wat is een fijne plek? En ik ben nu bij mijn altaar gaan zitten. Ik wilde specifiek eigenlijk vertellen over mijn altaar. En waarom ik denk dat het fijn is om een altaar te hebben. Of in ieder geval een plek die je toewijdt aan je tarotleggingen. En ik zit hier nu en mijn kat heeft een deel van deze ruimte ingepikt. Ik heb een... Eerst even, waar zit ik? Hoe is bij mij de setting? Ik ben in de luxe positie dat ik op zolder een kamer heb waar ik zowel mijn werkkamer heb als een best wel open ruimte voor mijn spirituele bezigheden, laat ik het even breed zeggen. Ik heb hier mijn boekenkast met al mijn tarotboeken, ook met mijn studieboeken trouwens. En mijn leesboeken staan naar beneden in de woonkamer. En ik heb hier kussens, dus ik zit lekker op de grond. En ik heb een oude kist, eigenlijk twee oude kisten. Het zijn reiskisten. De ene is geweest van de opa van mijn man en de andere is geweest van mijn eigen, of overgrootopa zelfs. Die van mij is volgens mij van mijn overgrootvader geweest. Die daarmee naar Nederland-Indië is geweest. En dat is een wat kleinere kist. En de grotere kist is volgens mij... Ja, hij komt in elk geval uit het huis van... Volgens mij van de opa en oma van mijn man. Maar goed, mijn man had deze kist al in zijn huis staan toen ik een relatie met hem kreeg. En ik heb een soort van de kist geclaimd. Maar het is heel fijn, want ik kan precies met een meditatiekussentje daarbij zitten. En dan heeft een hele fijne hoogte. En hij is ook best wel groot, dus ik heb een lekker oppervlak. Mijn kat vindt het dus ook een fijn oppervlak, want die heeft nu een deel van deze ruimte geclaimd. En die ligt hier te chillen. Wat ik niet heel fijn vind, want hij ligt ook op mijn kleedje. Ik heb het zeg maar op... Dus die kist is dus mijn altaar. En op dat altaar heb ik dan een altaarkleedje liggen. Dus meestal wissel ik die een beetje met de seizoenen mee. Er ligt nu een kleed dat gewoon een fijne vibe heeft met een patroontje erin. En dat wissel ik. En ik hou een groot deel van de ruimte hou ik leeg. En voor een deel zet ik er decoratie neer. Dat kan een kaarsje zijn, dat kunnen beelden zijn van de goden om die te representeren of de elementen. Ik kan wel vertellen wat ik daar heb, maar in het algemeen kan je altaar dus gewoon een soort focusplek zijn voor je spirituele bezigheden. Of je nou wel of niet in een god gelooft. En spiritualiteit is breder dan dat. Voor mij is er wel zoiets als een goddelijke energie en ik vind het fijn om die ook aanwezig te hebben op mijn altaar. Dus ik heb nu op mijn kleinere altaar overigens staan twee beeldjes van de god Dionysos en de godin Hestia, twee Griekse goden. Waarmee ik gewoon een soort van een relatie heb. Ja, het is een beetje raar om het zo te zeggen, maar in elk geval, ik vind waar zij voor staan in de Griekse mythologie passen bij waar ik naar... Ja, hoe leg ik dit uit? Ik was eigenlijk niet van plan om het hierover te hebben. Ik ben gewoon aan het babbelen. En gaandeweg kom ik hierop. Als je het interessant vindt om meer te weten over Dionysos en Hestia, laat het me weten. Dan ga ik het daarover hebben. Maar daar gaat het vandaag niet over. Vandaag gaat het namelijk over een dedicated space. Een toegewijde plek voor je tarotkaarten en specifiek je... je zelfreflectie eigenlijk. Misschien is dat de bredere algemene term. Een dedicated space voor je zelfreflectiemomenten. En als podcastluisteraar gebruik daar natuurlijk tarot voor. Want anders kom je niet bij mijn tarotpodcast uit. En dat is eigenlijk wat een altaar is. En het woord altaar komt natuurlijk vanuit religieuze kringen. En dan gaat het over een soort verering die je doet op je altaar. Maar eigenlijk is het gewoon een gewijde plek, een toegewijde plek. En voor mij dus om hier gewoon te zitten en tot rust te komen. Ik zei al even kort, dit is ook mijn werkplek. Dus ik heb dan achter me staat nog een bureau. Er is hier ook nog eens plek voor een logeerbed. Dus het is ook de logeerkamer. Waar was ik in mijn verhaal? Dit is voor mij de plek waar ik kom als ik tot rust wil komen. Misschien dat je het nu niet helemaal aan me hoorde, omdat ik een beetje alle kanten op ging. Maar ik ben eigenlijk zo enthousiast over deze plek en zo blij ermee, dat ik een beetje alles door elkaar erover wilde delen. Ik zit hier dan en als ik hier mijn kaarten leg, dan doe ik dat met rust. Dan pak ik er een opschrijfboekje bij. Dan neem ik de tijd. En ik heb er de afgelopen maanden misschien te weinig tijd voor genomen. Toen ik nog geen moeder was, was het makkelijker om hier tijd voor te maken. Maar dit is wel de plek waar ik dan echt even, weet je, ik zet dan ook een kopje thee erbij. Ik heb nu ook mijn kopje thee staan. En dan kan ik gewoon met rust naar de kaarten kijken. En deze plek hou ik ook opgeruimd. Dus in principe, soms als ik een tijdje niet ben geweest, dan heb ik heel soms de neiging om als ik iets moet opruimen of er moet gestofzuigd worden en er liggen wat dingen op de grond. Want ik leg wel eens boeken of de kaartendeks waar ik dan mee bezig ben, die stapelen zich dan op de grond in plaats van netjes in de kast. En dan heb ik soms wel eens de neiging om die dan snel op mijn altaar te leggen. Maar in principe hou ik het best wel goed bij, hou ik het netjes en is er dus ook altijd plek. Want als jij in je huis je kaarten gebruikt aan de keukentafel of aan de of aan je bureau, dan is dat natuurlijk geen probleem. Ik bedoel, prima. Maar je zal het altijd weer moeten opruimen als je iets anders gaat doen. En je zal ook niet altijd die plek vrij hebben. En als je een plek hebt in je huis, als je een plek kunt maken in je huis, het hoeft niet groot te zijn. Hè? Kijk, ik heb dus het geluk dat, dat ik in deze kamer deze ruimte heb kunnen creëren. Maar als je niet een aparte kamer hebt thuis, dan kun je wel een bijzettafeltje kiezen of zo, weet je wel. Die zet je dan naast je bureau. Of naast je nachtkastje zet je een, weet je, het hoeft niet, ik wilde zeggen een doos. Het hoeft niet eens iets heel specifieks. Het kan ook iets zijn wat je onder je bed schuift. En dan onder je bed vandaan kunt halen. Als jij zeg maar naast je bed 1 vierkante meter hebt om op een kussentje op de grond te gaan zitten, dan heb je ruimte om een altaar te maken. En dan kun je ook een altaar maken dat je niet permanent hebt staan. Maar stel je hebt gewoon een schoenendoos. Oké, een schoenendoos is misschien wel wat klein als je houdt van het kruis leggen of dat soort dingen. Dus misschien wil je iets meer ruimte. Maar to be fair, ik heb op deze tafel, ook al is die vrij breed, geen ruimte om het Keltisch kruis te leggen. Want daar is die niet diep genoeg voor, deze kist. Dus ik kan afhankelijk van, ja kijk, je kunt natuurlijk hele kleine, ik heb ook hele kleine kaarten. Dus het hangt ook af van welk dek je pakt. Als ik mijn allerkleinste kaarten pak, die zijn zelfs maar 2 centimeter hoog of zo, denk ik, dan kan ik makkelijk heel veel kaarten leggen. Maar als ik een beetje een gewoon dek pak, dan kan ik niet meer dan 3 kaarten boven elkaar kwijt. Dus dan kan je zeg maar het linkerdeel van het Keltisch kruis leggen en voor het rechterdeel moet ik dan al kaarten laten overlappen. Dus ik heb daar niet genoeg plek voor. Maar in principe hoeft dat ook niet. Dus of je kunt dus met kleinere kaarten dan werken als je wel zo'n plek wil hebben. Of een net iets grotere doos dan een schoenendoos zien te versieren. Maar wat ik vooral wilde gaan zeggen was dat als je het in een doos doet, dan kun je ook zelfs standaard daar je dek in bewaren, een kleedje eventueel erin bewaren, een kaarsje en lucifers erin bewaren. En dan kun je gewoon on the spot, wanneer jij het nodig hebt, je opschrijfboekje kun je er ook eventueel in bewaren, kun je gewoon je altaarspace opzetten en jouw tarotmoment voor jezelf creëren met die spulletjes. En wat het fijne eraan is dat het je helpt om in de juiste headspace te komen. Je hebt het allemaal niet nodig, hè? Als jij gewoon aan de keukentafel kaarten wil leggen of je doet het bij je bureau, prima. En ik doe dat ook heel vaak. Ik pak ook, weet je, ik heb door het hele huis kaarten liggen. Dat zal je misschien niks verbazen. Ik heb bij mijn bureau standaard een kaartendek liggen. Ik heb beneden bij de eettafel standaard een kaartendek liggen. Ik heb in mijn handtas standaard een kaartendek. Ik wil ook in de trein een kaartje kunnen trekken. En nee, dan heb ik niet die headspace enzovoorts. Maar als je die tijd af en toe voor jezelf wilt creëren, dan is het wel heel fijn om daar ook fysiek een andere plek voor te hebben. En dat is omdat het werken met de kaarten werkt op alle niveaus. En met niveaus bedoel ik, je bent waarschijnlijk wel bekend met de vier elementen. In de tarot zit aarde, water, lucht en vuur. En die kun je koppelen aan wat ze noemen, ja, de vier niveaus van wat? Ik weet eigenlijk niet precies. Ik ben dit in meerdere boeken tegengekomen over spiritualiteit, maar ook over ontwikkeling, over rituelen. Je hebt het fysieke niveau, dat is dan aarde. Je hebt het emotionele niveau, dat is dan water. Je hebt het cognitieve niveau, de zwaarde, de lucht. En je hebt het spirituele niveau, en dat is dan vuur. En die vier niveaus, als jij in een ritueel... Laat ik even zeggen waar dit vandaan komt. Ik kende de vier niveaus eigenlijk al, maar ik heb hem pas als deze theorie op deze manier pas geleerd tijdens mijn opleiding ritueelbegeleiding. En daar ging het over overgangsrituelen in het leven, zoals een huwelijk of een uitvaart. Dat zijn dan de grotere overgangen in het leven. Als je een ritueel voor zo'n soort gelegenheid maakt, dan let je erop dat alle vier die niveaus, dat mensen als het ware aan hun trekken komen op alle vier niveaus. Dus je gaat kijken, op emotioneel niveau, wat doen we bijvoorbeeld qua muziek? Want muziek is heel erg iets wat inspeelt op je emoties. Cognitief niveau, hebben mensen genoeg kennis van waar we bij stilstaan vandaag? Een tekst die gaat over het leven van iemand die overleden is, heeft er ook mee te maken dat je kennis overdraagt aan de mensen die niet het hele leven van deze persoon kenden, om dat beeld voor die mensen te brengen. Op het fysieke niveau kijk je naar hoe delen we de ruimte in, hoe is de sfeer, en ja, wat is daarbij belangrijk om de juiste sfeer te scheppen. En dan heb je het spirituele niveau, en dat is eigenlijk een iets minder grijpbaar niveau, maar dat is een soort overkoepelend niveau, dat alles bij elkaar een bepaalde spirituele ervaring ook kan oproepen. Ook bij een seculiere uitvaart is dit iets wat een onderdeel ervan is. En eigenlijk voor jouw tarotpraktijk, ritueeltje in het klein, geldt hetzelfde. Als jij voor jezelf de juiste fysieke omstandigheden schept, dan help je jezelf ook om die andere niveaus, het emotionele, het cognitieve en het spirituele, het vult elkaar aan, het versterkt elkaar. En bij een tarotlegging is dus het cognitieve niveau bijvoorbeeld de kennis die je hebt over de kaarten, kennis die je hebt over hoe het proces werkt. Wat weet jij over wat je aan het doen bent? Gewoon het weten ook van, ik schud de kaarten, ik trek ze, legpatroon dat je gaat doen, is ook cognitief niveau. Het emotionele niveau is meer een soort band die je hebt met de kaarten, die ook door de geschiedenis die je met de kaarten hebt steeds sterker wordt. Omdat je hoe vaker je kaarten legt, hoe sterker die emotionele band met de kaarten ook kan worden. En het spirituele is dan weer dat overkoepelende wat het soort van bij elkaar brengt. En als je dus bewust dat fysieke niveau voor jezelf creëert in je huis, een plek daarvoor maakt, dan helpt dat jou ook om sneller weer die andere niveaus als het ware op te roepen. En om een soort laagje dieper te komen in je ervaring met de kaarten. Net zoals dat, kijk, ik noemde nu huwelijken en uitvaarten. En die zijn in ieders leven natuurlijk in principe een soort eenmalig per persoon. Maar niet het aantal uitvaarten dat je meemaakt. En als jij dus in een uitvaartsetting komt, dan is dat omdat je... Dus een uitvaartcentrum heeft herkenbare fysieke, een bepaalde herkenbare opstelling. Weet je? Dus als je daar komt, dan doet dat al iets met je. Puur doordat je in die ruimte bent. En als je meerdere keren terugkeert in zo'n soort ruimte, dan is die sfeer terug. Misschien zijn uitvaarten niet het beste voorbeeld. Maar goed, ik hoop dat je begrijpt wat ik ongeveer bedoel. En voor mij is dus het altaar zo fijn en zo waardevol, omdat dat gewoon een vertrouwde plek wordt waar ik naar kan terugkeren, die mij helpt om sneller in de juiste sfeer te komen, sneller in de juiste mindset en dus ook tot betere tarotduidingen kan komen. Voor mezelf heb ik het dan specifiek over. Voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit als ik voor andere mensen kaarten leg waar ik ben. Maar dat is gewoon een heel ander type kaart leggen. Voor mezelf is het een soort diepere reis. Neem ik meer tijd? Is het echt fundamenteel anders? En dat wordt gewoon, ja, dat wordt gewoon door een altaar versterkt, verbeterd. En ja, dat. dus dat is wat voor mij de waarde is van een eigen altaar. En ik nodig je van harte uit om dat ook eens te gaan uitproberen voor jezelf. En te kijken van, hey, wat doet het met mij als ik een dedicated area maak voor mijn kaarten? Weet je, het hoeft allemaal niet. Maar het kan je wel heel erg helpen. Oké, dit was hem voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast.